Fijn om vandaag hier weer te mogen zijn. Het is misschien wel leuk om te vertellen dat de afgelopen periode heb ik veel mogen spreken. En vaak mag ik spreken over het, ik weet nog niet waarom, over het evangelie volgens Lucas. En ook volgende week, zondag, spreek ik weer over Lucas. En de week daarop, dan is het de dag van de vervolgde kerk. En dan spreek ik over Lucas 7 vers 36. En vandaag mag ik spreken over Lucas 7 vers 1. Dus ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt of een te gekke Bijbel-app. Dan mag je opzoeken Lucas 7 vers 1. Ik lees vandaag de Herziene Statenvertaling. En vandaag is het thema een groot geloof. Wat is een groot geloof? En hoe ziet een groot geloof eruit? Nou, iets daarvan vinden wij in Lucas 7 vers 1. De hoofdman in Capernaum. Nadat hij, Jezus, al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen te zeggen: Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij, die gestuurd waren, in het huis terugkeren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot dusver uit het woord van God. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons op deze aarde heeft geplant. En Heer Jezus, dank u wel dat u het bent die in en door ons heen leeft. Heer Jezus, u bent het die leven maakt. U bent het die de woorden leven maakt die tot ons komen. Heer Jezus, u bent het die in ons leeft en door ons heen leeft en u maakt alles levend. En Heer Jezus, ik wil u vragen vandaag tot in ieder tot ons te spreken en om ons een woord te geven. Een woord van bemoediging, een woord van opbouw, een woord die wij nodig zijn. Heer Jezus, spreek vandaag tot ons, tot deze gemeente. Dat in ieder van ons beter naar huis mag gaan dan dat wij zijn binnengekomen. En wil ik u zo vragen in uw machtige naam, Heer Jezus. Amen. Amen. Een groot geloof. Hoe ziet een groot geloof eruit? En in mijn stille tijd dacht ik, stel je nou voor dat wij met elkaar op een bootje zitten en het water is rustig en de zon schijnt over ons leven, dan zullen we denk ik niet snel zeggen: zo, Gerrit, dat is een groot geloof. Zo ziet groot geloof eruit. Maar vaak, als de wind aantrekt en een storm komt, hoe zijn we dan? Zeggen mensen om ons heen: zo, dat getuigt van een geloof. Normaal gesproken, wanneer je ouder wordt, en veel van jullie weten dat, hoe ouder je wordt, dan kan het niet anders zijn dat je eens een storm meemaakt in je leven. En helaas, sommige jonge mensen, maken veel te vroeg een storm mee in hun leven. Maar in de meeste gevallen, gelukkig, is het nog steeds zo dat wanneer je ouder wordt, dat de kans groter is dat je een storm meemaakt. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan toen ik een jaar of 10, 20 was, maakte ik niet zo heel veel mee. Nu ben ik een jaar of 40 en nu trekt de wind, om het maar zo te zeggen, af en toe eens flink aan. Maar wanneer je maar oud genoeg wordt, dan komt er vanzelf eens een storm in je leven. En Fianne zei dat net al voor een nummer. Dan kan het zo zijn dat je, ja, dat de ziekte in één keer daar is. De ziekte of een verlies of een faillissement of wat dan ook. Soms hebben wij ook in ons leven een vraag waar we graag een antwoord op willen. En ik geloof dat dit een woord is voor sommigen van jullie. Dat sommigen van ons lopen al jarenlang met die ene vraag waar we een antwoord op willen, maar nog niet hebben gekregen. En normaal gesproken is de kenmerk van een storm iets waar wij niet op zitten te wachten, is dat het er in één keer is. Een storm zegt niet vaak van, ho, wacht eens even, let op, over 2 jaar dan ben ik er. Je zit lekker met elkaar in een bootje, de zon schijnt over je leven, in één keer, bam, dan is het daar. En ik dacht in mijn stille tijd, er veel over nagedacht de afgelopen maanden, in de voorbereiding op deze spreekbeurt over een groot geloof. Wat kun je doen als een storm in één keer daar is? En ik kwam op het volgende. Je kan zeggen, weet je nou, dan los ik het zelf op. Als tweede zou je kunnen zeggen, ik ga naar vrienden of familie. Derde mogelijkheid zou kunnen zijn, je verstop je ervoor of je loopt ervoor weg. En het vierde wat ik me bedacht, dat je ten alle tijde naar God toe kan gaan en zeggen, Vader, ik leg het in uw hand. Ik zal het nog een keer herhalen. De eerste keus zou kunnen zijn, weet je, ik los het zelf op. Tweede, je kan zeggen, ik ga naar vrienden en familie. Als derde kan je zeggen, ik loop ervoor weg of ik verstop me ervoor. Ik doe het net of het er niet is. En als vierde kun je zeggen, weet je, ik ga naar God en ik leg het in de handen van de Vader. Als je jong bent en je hebt nog niet echt stormen meegemaakt, en je bent een jaar of 20, misschien 30, dan denk je, nou weet je, ik los het zelf wel op. Maar de ouderen in ons die weten dat, hoe ouder je wordt, er komt een moment, dan ben je niet in staat om het zelf op te lossen. Simpelweg, omdat je daar niet het financiële vermogen voor hebt, de kennis of de kunde. Dan zou je kunnen zeggen, nou weet je, dan ga ik naar vrienden en familie. Maar wanneer ik oudere mensen spreek, tijdens mijn pastorale gesprekken, dan hoor ik, weet je, toen het faillissement daar was, of toen de ziekte in één keer kwam, of dat verlies, toen dacht ik dat ik heel veel vrienden had. Maar de vijanden in mijn leven bleken groter te zijn dan mijn vrienden. En niet alle problemen kun je bij je familie terecht. En ook, sommige mensen van ons hebben misschien helemaal niet familie, of niet veel familie. En het is ook maar de vraag of je familie altijd in staat is om je te helpen. En dan zou je kunnen zeggen, nou weet je wat, dan doe ik net of het er niet is. Maar wanneer de diagnose is gesteld of het faillissement is daar, dan kun je er wel voor verstoppen, maar dat betekent niet dat het er niet is. Het enige redelijke antwoord wat ik mij kon bedenken op alles, is om elke keer op je knieën te gaan, om je stem te verheffen, zeg Vader in de hemel, ik leg het in uw handen. Hoe ziet een groot geloof eruit? Vaak in de gesprekken gaat het ook over dat mensen zeggen, weet je, ik geloof wel in Jezus, ik geloof in hem, maar hoe weet ik nou dat ik echt in hem geloof? Jacobus zegt, geloof zonder werken is een dood geloof. Bedoelt Jacobus daarom mee dat we heel veel in het werk moeten stellen om mensen maar te laten zien, kijk eens hoe ik geloof, hoe groot mijn geloof is. Nou, ik zie gelukkig al iemand nee schudden. Iets van een geloof, dat vinden wij in Lucas 7, vers 1. Het is de situatie dat Jezus is rondom het dorpje, plaats Capernaum. Nou, voor de fijnproevers onder ons, Capernaum is een plaats in het noorden van Israël. Ik weet niet, is iemand daar wel eens geweest? Ja? Ik ben niet in Capernaum geweest, wel vlakbij. Dat is echt heel mooi daar, hè? Mooi die heuvel zo in het meer van Galilea. En het merendeel van de wonderen van Jezus gebeurde in en rond Capernaum. Voor de fijnproevers, de meeste discipelen, de meeste leerlingen van Jezus komen uit Capernaum. Van wat ik zo weet, Petrus, Matthäus komen daar vandaan. En normaal gesproken, als Jezus zo'n dorp ingaat, dan komen de oudsten of mensen naar Jezus toe om met Jezus in discussie te gaan. Die stellen dan, of die brengen dat in twijfel of Jezus wel de Zoon van God is, en veroordelen hem. Maar niet vandaag. Vandaag komen de oudsten naar Jezus toe, leiders van de kerk, op het verzoek van een Romeinse soldaat. Van de Romeinse burger, een Romeinse centurion. Zie, deze Romeinse soldaat, deze Romeinse centurion, heeft tegen de Joden gezegd, tegen die Romeinse Joden, ik heb gehoord van deze Jezus. En ik heb zelf niet zo'n goede relatie met deze Heer Jezus, Maar willen jullie voor mij naar hem toe gaan? Om hem te vragen om te komen, want ik heb een zieke slaaf. En ik ben zeer op die dienaar, op die slaaf, ben ik zeer gesteld. En normaal gesproken, waar die Joodse leiders in discussie gaan met Jezus, komen ze hem nu smeken. Normaal gesproken veroordelen ze hem, maar vandaag smeken ze de Heer Jezus om op zijn verzoek in te gaan, op de verzoek van de Romeinse centurion. Nou waarom? Deze Romeinse centurion, die heeft de kerk gebouwd. En ze gaan naar de Heer Jezus toe en zeggen zoiets van Heer Jezus, deze Romeinse soldaat is het waard, hij is waardig dat u dat doet. Deze Romeinse soldaat heeft de synagoge, deze centurion heeft de synagoge gebouwd, onze kerk. Hij is van vrijdag tot zondag te vinden in de kerk. Hij is de voorzitter van de zendingscommissie. Hij doet vaak bij bepaalde diensten doet hij het geluid. Hij brengt al het water rond en staat vooraan met de handen in de lucht. Deze man is vol van Jehovah. Deze man is vol van God. Deze man is het waardig. En dan staat er in het woord, in heel veel vertalingen, vlak voordat Jezus er is, staat er in sommige vertalingen, vlak voordat Jezus bij het huis is, stuurt die Romeinse centurion, stuurt vrienden naar Jezus toe en zeggen: stop Heer Jezus, stop maar hier, kom maar niet verder. Want onze meester is niet waardig dat hij komt. Hij acht zichzelf niet waardig om naar u toe te gaan. U hoeft maar een woord te spreken en zijn dienaar zal genezen zijn. Dan keert de Heer Jezus zich om en dan zegt de Heer Jezus: zulks groots geloof heb ik in heel Israël nog niet gevonden. En in mijn stille tijd dacht ik, wat is nou het kenmerk van het grote geloof van deze centurion? En het eerste waar ik aan dacht was, dat die centurion stond in huis. En hij had niet zo'n goede relatie met de Heer Jezus. Deze centurion was normaal gewoon, als hij een opdracht gaf, dat alles wat hij zei, dat gebeurde. Maar ik kan me voorstellen dat hij beseft dat het de Heer Jezus is en hij verwacht dat de Heer komt, maar hij weet niet wat de Heer gaat doen. Hij verwacht van God dat God doet wat hij vraagt, maar hij weet niet wat de Heer Jezus gaat doen. Groot geloof, het eerste kenmerk wat ik voor mezelf eruit haalde, is dat we ten alle tijd naar God mogen gaan, vragen, het verwachten, maar dan, wanneer we dan teleurgesteld zijn of bij de zakken pakken neergezitten, dat is geen groot geloof. Groot geloof is niet dat wij zeggen, we verwachten het van u Heer, maar wanneer Jezus het dan niet doet, dat we dan teleurgesteld zijn en verbitterd. Dat is geen groot geloof. Groot geloof zegt mij, het ten alle tijden te verwachten van de Heer Jezus, het te verwachten, maar dan tegen God zeggen, Vader in de hemel, als u niet doet wat ik verwacht, blijf ik u trouw. Blijf ik de gemeente trouw, blijf ik mijn bediening trouw, blijf ik u ondanks dat loven en prijzen. Amen. Het tweede wat ik dacht, want Tom, ik kwam in mijn stille tijd, is dat deze centurion, wat ik apart vind, als eerste zegt hij is zijn gebed, Heer Jezus, kom. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, kom toch maar niet. Zijn gebed is, ik heb een zieke slaag, Heer Jezus, kom. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, kom toch maar niet. Ik dacht bij mezelf, zou het ook zo kunnen zijn dat hij als centurion staat in het gebed of in het huis en hij bidt. En hij denkt, oh wacht even, ik heb de Heer Jezus verteld wat hij moest doen. Ik heb de Heer Jezus verteld wat hij moest doen. Wacht even, Heer Jezus, ik weet wat ik u heb gevraagd. Ik weet dat ik heb gezegd wat u moest doen, maar u hoeft het niet op mijn manier te doen. Groot geloof in mijn ogen is, ga naar God. Je verwachting uitspreken naar God, maar dan een stapje terug durven te doen en zeggen, Heer Jezus, doet u het maar op uw manier. En als u het niet doet op mijn manier en niet op mijn tijd, blijf ik u ondanks trouw en geloven, blijf ik u worshipen. Voor mij de eerste kenmerken van een groot geloof. En wat ik dan grappig vind, is dat die vrienden van de centurion, die gaan naar Jezus. En wanneer je snel de Bijbel leest, en je leest het vers 1 keer, dan zou je maar zo kunnen vergeten wat de reden was voor Jezus om naar die centurion toe te gaan. Want de reden dat Jezus naar deze centurion gaat, is dat de Joden hadden gezegd, deze man is waardig dat u naar hem toe gaat. En voor de 10e keer dat ik dit vers las, ik lees normaal gesproken zo'n vers 20 keer, dan ga ik lekker hardlopen en overdenk ik het. En op een gegeven moment dacht ik, het is echt wel vreemd. Die Joden die zeggen, hij is waardig. En vervolgens komen de vrienden van hem naar naartoe en die zeggen, hij is niet waardig. En ik dacht, is hij nou waardig of niet? Zou het ook zo kunnen zijn dat deze Romeinse centurion in zijn huis staat en ik denk, wow, wacht eens even, Jezus komt eraan. En ik weet wat de Joden over mij zeggen. De Joden zullen vast zeggen, ja, hij bouwde de kerk en hij is waardig. Hij dacht, Heer Jezus, deze Joodse leiders, die kennen mij van vrijdag tot zondag. Zij weten wat ik doe, maar er zijn ook dingen van maandag tot en met donderdag waar ze geen weet van hebben wat ik doe. Zij denken dat ik waardig ben, maar laten we heel eerlijk zijn. U weet en ik weet dat ik niet zo waardig ben. Dat ik niet zo heilig leef voor God van maandag tot en met donderdag. Er zijn zaken die ze kennen van vrijdag tot en met zondag, maar er zijn ook zaken waar ze geen weet van hebben van maandag tot en met donderdag. En dan zeggen die vrienden, stop, gaan we niet verder. En dan zeggen ze, spreek een woord. En dan dacht ik bij mezelf, ja, loopt die Romeinse soldaat nou op te scheppen? Van ja, als ik zeg tegen een slaaf, ga, dan gaat hij. En hij zegt, kom, dan komt hij. Ik dacht, nee, hij besefte zich ten diepste, zoals hij autoriteit heeft over mensen, dat Jezus autoriteit heeft over alle zaken. Hij loopt hier niet een potje op te scheppen, maar hij zegt, weet u, Heer Jezus, u heeft autoriteit over het woord. U hoeft maar te spreken, u hoeft het woord, wat ik graag wil horen, u hoeft het woord maar te spreken en het zal gebeuren. En ik weet ook zeker dat de mensen zijn hier vandaag, dat het bemoedigings waar jij ook zit, in welk moment van je leven jij ook zit, welke problemen jij ook hebt, wat je in je verleden ook hebt meegemaakt, welke pijn je ook bij je draagt, daar is een woord voor. Jezus heeft daar een woord voor en Jezus wil dat woord levend maken in jou. En dan zegt Jezus, die keert zich om en die kijkt naar de mensen en zegt, zulks groots geloof heb ik nog nooit gevonden. De mensen gaan naar huis en de slaaf is genezen. Jezus richt zich tot de mensen en zegt, zulks groots geloof heb ik nog nooit gevonden. De vrienden gaan naar huis en de slaaf was genezen. Voor de mensen die nog niet aanhaken, Jezus keert zich naar de mensen en zegt, zulks groots geloof heb ik nog nooit gevonden. De vrienden gaan naar huis en de slaaf is genezen. Als je nog niet door hebt, Jezus sprak nooit het woord wat de centurion wilde horen, maar de slaaf was desondanks genezen. Ik weet niet in welke situatie jij je bevindt, of jij vaak naar God bidt, of God de woorden die spreekt tot jou die jij wil horen. Maar wees dankbaar als Jezus in je leven spreekt, want zolang Jezus of God in ons leven spreekt, zal de genezing zijn in je huis. Of het nou woorden zijn die je wil horen of niet. Als ik naar dit kijk, naar dit stuk, dan zie ik dat er de kern van dit verhaal voor mij is dat de centurion gelooft in Jezus. De centurion gelooft in Jezus, want zijn gebed is, Heere Jezus, kom, Heere Jezus, kom. En de Heer Jezus van plan is op weg naar de centurion en wil in het huis komen van de centurion. En wat ik daaruit haal, zoals de centurion in een huis woont en de Heer Jezus uitnodigt onder zijn dak, zo kunnen wij de Heer Jezus ten alle tijde uitnodigen in ons huis. Maar wat gebeurde daar dat de centurion zegt stop? Iets in zijn denken werd beïnvloed, iets in zijn denken werd gemanipuleerd. En ik geloof dat wanneer wij gaan tot de troon van God, dat het kwaad dat Satan zegt, weet je, jij bent helemaal niet heilig van maandag tot met donderdag. We zitten hier nou wel zo vroom in de kerk. Maar jij en ik weten, zegt de duivel, dat jij niet waardig bent. Wie ben jij? Wij weten toch allemaal wat jij doet? Wij weten wat je toch allemaal mee hebt gemaakt? Hoe denk jij dat jij nu kan komen tot de troon van God, tot het heiligste der heiligste? En de centurion dacht dus van, oh, wacht eens even, Jezus komt eraan onder mijn dak. Ik ben helemaal niet waardig. Maar er zit er vandaag een fantastische bemoediging in, dat Jezus niet voor niks is gekomen. Want in de Hebreeënbrief, in de Hebreeënbrief 4, ergens aan het einde van het vers, vers 14 staat, dat nu dat wij een hoge priester hebben en zijn naam is de Heer Jezus, dat wij altijd zonder schroom mogen naderen tot de troon van God. En altijd wanneer wij naderen tot de troon van God, zullen we barmhartigheid en genade ontvangen. Alleen de centurion kende Jezus nog niet. Maar wij kennen de Heer Jezus. En ik wil je vandaag bemoedigen om elke keer te beseffen wanneer het kwaad je aanspreekt. Oh man, ik ben zo fout geweest deze week. Wat heb ik mijn collega eigenlijk tekort gedaan? Ik noem mijzelf christen. Oh man, wat ben ik bezig geweest met mijn broeder en zuster? Oh, wat heb ik de gemeente tekort gedaan? Dat soort gedachten komen niet van God. Dat is misschien wel je geweten, de Heilige Geest. Maar je mag altijd weten dat je mag naderen tot de troon van God. Amen. Nu dat wij een hoge priester hebben en zijn naam is de Heer Jezus, mogen wij zonder schroom ten alle tijden naderen tot de troon van God. En ik geloof dat dit een woord is voor een paar van ons. Misschien voor één, misschien voor vier. Ik ben niet voor niks vanuit Emmen gekomen, hoop ik. Wat ik vandaag nog wil doen, het is echt een beetje vrij spontaan ontstaan door het gebed met Vianne, Ben en mij. Om vandaag jullie naar voren te vragen om voor je te bidden. Want jullie zitten allemaal, net als ik, net als Vianne en Ben, in een situatie. Het kan zijn dat jij hier zit en worstelt met je geloof. Dat je misschien met je verstand de Heer Jezus wel hebt uitgenodigd. Maar dan, ja, weet je, hoe groot is mijn geloof nou eigenlijk? Nou, mijn geloof als individu is nul. Het geloof, hoe groot het geloof is, hangt niet af van mijn gedachten. Maar de mate hoe Jezus in mij woont en hoe Jezus in mij gelooft. Jezus kijkt niet alleen naar ons, Jezus kijkt naar ons potentieel. Wij zijn niet zomaar zondaars. Wij zijn niet zomaar, zoals de centurion zei, niet waardig. Maar het feit is en de waarheid is dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God. En wanneer jij hier vandaag zit en je worstelt met die gedachte dat je zegt, weet je, ik vind het moeilijk om te naderen tot de troon van God. Dan wil ik je uitnodigen om naderen tot de troon van God, om te komen. Ik weet niet of de oudste bidders zijn hier om je gewoon vandaag voor je te laten bidden. Zeg van, joh, weet je, dus als jij hier vandaag zit, maar iedereen mag de ogen sluiten. Wil ik dit als eerste om hier mee te beginnen, om je hand op je hart te leggen. En dan om mij na te zeggen, zullen we de ogen sluiten? Dan mag je me na zeggen, Heer Jezus, U bent mijn koning, U bent mijn Heer en Heiland. Ik geloof, Heer Jezus, dat U voor mij bent gestorven. En ik geloof dat U weer voor mij bent opgestaan. Om de weg naar de Vader vrij te maken. Heer Jezus, wilt U het kompas zijn in mijn leven? Wilt U spreken? Woorden van leven. Wilt U de woorden die ik hoor levend maken in mij? Ik wil U uitnodigen in mijn huis. Dat U mij mag regeren in mijn leven. Dat niemand mij mag stoppen. Om tot U te naderen. Dat niemand mij stopt om U uit te nodigen en blijft uit te nodigen tot mij, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, kom. Maranatha, Maranatha, Jezus, kom in mijn leven. Bid heel kort even tot Jezus met je gedachten en nodig Jezus uit en geest de waarheid in je hart. Amen. Nu op dit moment, als je dit in geest de waarheid hebt gebeden, is het Jezus die in jou leeft. En er zijn heel veel predikers die dan zeggen, dit moet je dit doen, en dan moet je dat doen, en dan moet je dat doen. Lees de Bijbel en de geest zal je tot de waarheid leiden. Zoek God in alles. Er zijn ook mensen vandaag, Jezus woont in je, die misschien salving nodig zijn. Die weer opnieuw tot de troon van God willen naderen. En wij hebben het op ons hart om je vandaag te salven. Nou heb ik daar niet zoveel verstand van. Jullie hebben dat vaak gedaan, hoop ik. In ieder geval dat gevoel had ik. Maar laat je salven door misschien een oudste van de gemeente hier. En door Ben en Vianne om straks. Als Vianne gaat nog één nummer zingen, denk ik, hè? Ja, toch? Oh, ik heb het zelf. Nou, dan wil ik zo meteen graag afsluiten met gebed. En of er iemand misschien nog de zegen uit wil spreken. De zegen over ons. Kan ik ook doen meteen. Dan zal ik de zegen uitspreken. En dan wil ik jullie vragen en bemoedigen om naar voren te komen. Om een aantal oudsten nu te vragen naar voren te komen. Een paar oudste mensen die willen bidden van de gemeente. Bidders van de gemeente. Om hier te staan. Dan wil ik je uitdagen om, als je echt al, of echt op zoek bent. Dat je zegt, van, ik heb echt problemen. Dus de afgelopen jaren heb ik struggle gehad. Ik heb een gevoel dat er iets is. Een barrière tussen mij en God. Dan wil ik vragen om je extra te laten bidden door je oudsten. Als je zegt, van, joh, luister, ik wil me gewoon graag laten salven om, he, dan wil ik je vragen om naar Ben en Vianne te gaan. En dan staat heel duidelijk in de Hebreeënbrief, kom vrijmoedig, zonder schroom, tot de troon van God. En elke keer is het ook een geestelijk iets, wanneer je uitstapt vrijmoedig en je gaat naar mensen toe, die wandelen met Jezus, je laat je salven, je laat voor je bidden, gaat er kracht van uit. En dat wat je ontvangt, mag je ook weer doorgeven. We zitten hier niet bij elkaar voor onszelf alleen, maar we zitten hier voornamelijk om ons toe te rusten, om sterker te worden, om het licht wat we pakken straks, om weer door te schijnen naar buiten toe. Dat wij iets mee mogen nemen, dat we beter naar huis mogen gaan dan we binnen zijn gekomen, daar bedoel ik mee, niet voor onszelf, maar dat de ander daar beter van wordt. Amen. Oké, dus wil ik jullie graag zegenen als eerst. Zo mag ik jullie zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En weet dat de Heere boven je is. De Heere zegent je. De Heere gaat deze week voor je uit om je de weg te wijzen. En de Heere is in je om je te vertroosten wanneer je verdriet hebt. En is je gids en je kompas in ons. Zo mag ik jullie zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend, maar voel je ook vooral gezegend. Omdat we een Heer hebben die voor ons is gestorven. Amen.